Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze gezamenlijke dienst met Morgenster en Bethelkerk. Mensen die hier zijn, ook welkom aan de mensen die inschakelen en meeluisteren. In deze dienst gaan we stilstaan bij een gedeelte uit de geschiedenissen van koning David. Voor degenen die hier de morgendienst in de Bethelkerk meemaken, die hebben misschien ook de eerste twee preken in de afgelopen periode over David gehoord en we gaan eigenlijk daarbij verder. Nou, los van die andere is het ook een buitengewoon boeiend en leerzaam gedeelte. En, daar staan we bij stil straks onder het thema als je de moed dreigt te verliezen. En deze dienst vieren we ook samen avondmaal. Maar dat alleen al is een prachtig iets bij zo'n thema. Als je de moed dreigt te verliezen, het avondmaal geschonken door de Heer Jezus om te gedenken wat Hij voor ons gedaan heeft, juist ook om ons geloof te laten versterken. En als je in de eigen gemeente ook gewend bent bij avondmaal te vieren, ook van harte uitgenodigd als je hier vandaag te gast bent. We wensen elkaar een hele mooie en gezegende dienst. We lezen uit 1 Samuel 27. En heel kort even voor degene die niet elke dienst hiermee maken. Ik heb in de afgelopen weken twee keer gepreekt over twee keer een heel hoofdstuk uit Samuel. De geschiedenis van David met Nabal, 1 Samuel 25. En daarna de geschiedenis waar David het leven van Saul spaart. Dat zijn soort in ieder geval spannende geschiedenissen ook. Je kan ze wel een beetje zien als afleveringen van series waarbij er steeds iets bijzonders gebeurt en waarbij de verteller er ook voor zorgt dat je aan het eind van ieder verhaal denkt, hoe gaat dit verder? Prachtige cliffhanger steeds aan het eind. En 25 en 26 zijn hoofdstukken waarbij je eigenlijk een soort groei ziet bij David. En nu komt er een volgende stap. En als je ze achter elkaar gelezen had, dan is het een van de dingen waar je benieuwd naar bent. Van ja, wat volgt nu? Nou, ik zou zeggen, luister mee of lees mee en laat je verrassen. Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in de handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen, in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. Daarom vertrok hij met de 600 man die bij hem waren naar de koning van Gat, Achis, de zoon van Maoch, waar hij en zijn mannen met hun gezinnen hun toevlucht namen. David had zijn twee vrouwen bij zich, Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. Toen Saul hoorde dat David naar Gat was gevlucht, gaf hij de achtervolging op. David had aan Achis gevraagd, Heer, wees zo goed mij een van de stadjes op het platteland ter beschikking te stellen om in te wonen. Wie ben ik, dat ik bij u in de koningsstad zou wonen? Achis wees David Ziklag toe, en zo komt het dat Ziklag tot op de dag van vandaag aan de koningen van Juda behoort. In de tijd dat David en zijn mannen op Filistijns grondgebied woonden, een jaar en 4 maanden om precies te zijn, trokken ze er geregeld op uit om de stammen te overvallen die wonen in het gebied van Telam tot Assur, waar Egypte begint, nu eens de Gezurieten, dan weer de Gizieten of de Amalekieten. En wanneer David daar ergens toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven en nam alles mee. Schapen, geiten, runderen, ezels, kamelen en ook kleding. Als hij dan weer bij Achis kwam en die hem vroeg, waar hebt u ditmaal een overval gepleegd? Dan antwoordde David, in de Negev, bij de Judeërs, of bij de familie van Jerahmeel, of bij de Kenieten. Hij liet niemand in leven en nam geen enkele gevangene mee naar Gat, want hij wilde voorkomen dat iemand aan Achis zou kunnen navertellen wat hij en zijn mannen hadden gedaan. Heel de tijd dat hij op Filistijns grondgebied woonde, ging hij zo te werk. Achis kreeg vertrouwen in hem en dacht bij zichzelf, bij zijn landgenoten heeft hij het nu vast en zeker verbruikt. Voortaan zal hij mij dienen. Dan lees even verder in vers 28, de eerste twee versen. En toen de Filistijnen hun troepen op de been brachten om tegen Israël ten oorlog te trekken, vroeg Achis aan David, U begrijpt zeker wel dat u en uw mannen zich bij mij moeten aansluiten. Jazeker, heer, antwoordde David. U zult eens zien wat ik zal doen. Afgesproken, zei Achis. Dan stel ik u aan als mijn vaste lijfwacht. U krijgt een briefje uitgedeeld met daarop een aantal woorden. Misschien herken je ze al wel, maar ik kom daar straks in de preek even op terug. Waarom je die krijgt. Nou, gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen hier is, mensen die meeluisteren. Dit hoofdstuk is een totaal andere geschiedenis dan de vorige twee. Toen ik het gelezen had en een beetje doorliet, door mijn hoofd liet gaan, denk ik, ja, wat ga ik hier nou voor zeggen? En eigenlijk al dat ik wel meteen dacht, hoe ga ik hier nou over preken? Toen dacht ik, dit is eigenlijk toch gewoon een hele zwarte bladzij uit het leven van David. Een geschiedenis zonder hoop. Wat gebeurt hier? En wij zouden nu zeggen, David is het echt helemaal kwijt. En het is een hoofdstuk uit de Bijbel, maar waar is God? En is dat niet vreemd na de vorige twee hoofdstukken? Daar zat een soort stijgende lijn in. Eerst is David heel snel kwaad, want er is er iemand die hem op andere gedachten brengt. En het volgende hoofdstuk merk je dat hij eigenlijk die ander niet nodig heeft. Dat hij, zeg maar, wij zouden zeggen, een stap gemaakt heeft. En dan nu dit. Nou, lastig dus, maar ik dacht ook wel, hoe dan ook, moet je ook vooraf zeggen, het is ook wel weer heel menselijk wat hier beschreven wordt. David wordt echt heel echt getekend. Wat is er aan de hand? En daarover nadenken, het zat ergens in mijn hoofd, dacht ik iets van, ja, er is toch iets met een aantal G's. Ooit kwam ik dat tegen, ik denk ergens bij je opleiding. Misschien zijn er sommigen die dat briefje voor de neus kregen, die het herkenden. De vijf G's. Als je erop gaat googlen, dan kom je van alles tegen aan psychologenpraktijken, counselingstrajecten of zelfhulptechnieken. Maar dat je, die vijf G's zijn is een soort handig hulpmiddel om in je leven na te gaan van, en soms lijkt het maar alsof de dingen gewoon gaan zoals ze gaan en je reageert zoals je reageert en je bent wie je bent, je doet wat je doet. Maar hoe kun je nou een beetje grip krijgen op je leven en hoe je leven verloopt? Wat kan daarbij helpen? Nou, dit is een van de tools, zeggen we dan tegenwoordig heel mooi. En ik dacht, ja, hij past bij dit gedeelte wel heel mooi. Dus ik heb hem uit laten delen. Ik dacht later ook, ja, misschien is het ook wel een beetje vervelend als je ze ziet. Ik denk, val me daar niet mee lastig met zoiets in de kerkdienst. Nou, dan hoop ik dat je hem gauw vergeet en dat de rest gewoon goed blijft hangen. Maar als je die vijf G's even volgt, de gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg, dan zie je ze hier gewoon keurig op rij voorbij komen. Want de gebeurtenis, en de situatie waar David in zit, is dat hij al langere tijd wordt achtervolgd en bedreigd door Saul. En het is een beetje de realiteit van zijn leven aan het worden. Maar lijkt ook niks aan te veranderen, de gebeurtenis. En dan word je in het begin van het hoofdstuk even meegenomen in de gedachte die dat oproept in het hoofd van David. Vandaag of vanmorgen val ik natuurlijk toch in de handen van Saul. Het is een paar keer wonderlijk goed afgelopen. Het is heel mooi en als je die hoofdstukken leest, dan vertelt die verteller ook aan ons die het horen hoe God daarin werkt. Waarbij je altijd maar af moet vragen of David dat precies zo gemerkt heeft, want de situatie is spannend genoeg. Maar hier is zijn gedachte, weet je, dit blijft niet goed gaan. Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in de handen van Saul. En wat is zijn gevoel daarbij? Nou, hij zegt, ik kan me maar beter in veiligheid brengen. Hij zoekt naar veiligheid. Het gevoel is onveiligheid. Dit kan zo niet langer. En dat is niet alleen maar iets voor hem, een soort egocentrisch, ik voel me onveilig. Nee, er wordt mooi bijverteld, hij en zijn mannen zijn daar met hun gezinnen. Het zijn niet alleen maar 600 mannen in die woestijn, maar ze hebben ook vrouwen en kinderen bij zich. Vandaar wordt het dan ook nog even bijgezegd. Het is een twee vrouwen bij zich gehad. Dus het is onveiligheid en angst. En wat is dan het gedrag van David? Vluchten en zich onderdanig opstellen. In dit geval tegenover een Filistijnse koning. Want hij vluchtte, staat, daarom vertrok hij, David dus, met de 600 man die bij hem waren, naar de koning van Gat. Waarom? Nou, daar kom ik straks op. Maar ze zat ik weer mooi zo, namen daar hun toevlucht. Beetje een gekke keuze tegelijkertijd doordacht. Van nou ja, als ik daar geaccepteerd word, nou, dat probeert hij ook, want hij komt bij koning Achis en dan is zijn toon heel nederig. Wees zo goed mij een plek ter beschikking te stellen, want ik kan toch moeilijk bij u in de koningsstad wonen, een stadje. En dan zegt David erbij, want wie ben ik dat ik bij u zou wonen? Dat zinnetje, wie ben ik, wordt in de Bijbel meestal alleen maar gebruikt tegenover God. Maar hier doet David het tegenover koning Achis. Dat is zijn gedrag. En wat is het gevolg? Nou, precies wat David hoopte gebeurt. Vers 4 staat er, toen Saul hoorde dat David naar Gat was gevlucht, gaf hij de achtervolging op. Even een moment dat je als het ware ademhaalt. En je kunt je voorstellen dat David gedacht heeft, zie je wel, goede keus. Hehe. Eindelijk rust. Ja, wat denk je als je dat leest? Ik zei al, het is zeer menselijk beschreven, maar het is ook heel menselijk om je voor te stellen dat David dit doet. Begrijpelijk. Als je voortdurend bedreigd wordt en je jezelf onveilig en angstig voelt, je leven niet zeker bent, zoek je naar een oplossing. En als je door de keuzes die je nou maakt, merkt, hé, het lijkt rust te komen, dan haal je opgelucht adem. Hehe. Dus, wat valt op? Nou ja, weet je, ik noem het altijd menselijk. Ik denk ook van, dit is ook zo'n verhaal waar je ziet dat David, ondanks hele mooie en indrukwekkende stappen die hij zet in de vorige hoofdstukken, toch ook niet getekend wordt als een soort superheld of een supergelovige. Die altijd een goede keuzes maakt of bij wie zijn leven ze maar stapje voor stapje steeds in een soort voortdurende groei dichter bij God komt. Hij is letterlijk, zoals wij zouden zeggen, van het pad, van het padje, vers 11. Want zolang hij daar woonde, want dat is eigenlijk wat er gelijk gebeurt, eerst lijkt er die rust te zijn, maar dan moet David zich in die nieuwe situatie ook gaan gedragen op een manier die daarbij past. En dan zie je dat het opeens van kwaad tot erger gaat. Terwijl die groeide naar een waardige gezalve van God zijn, lijkt hij nu weer veel meer een soort bendeleider. Met de verschrikkelijke gevolgen voor de mensen daar. Leed, dood en verderf en leugens naar koning Achis. Wat me ook opviel bij het lezen en erover nadenken, was dat er geen prekerigheid zit in dit gedeelte. Het wordt gewoon verteld. Waarschijnlijk ook maar om je vooral heel erg mee te nemen in, en voor je het weet sta je erboven, maar in die situatie die begint met die angst en die spanning, die keuze die David maakt, niet direct de veroordeling. En, ik zei het al, opvallend in dit hoofdstuk, de schijnbare afwezigheid van God. David vraagt er niet naar. Niemand herinnert hem eraan en God laat niets van zich merken. En ook dit gedeelte eindigt met een enorme cliffhanger. Want je bent de hele tijd als het ware bij David. Als je het verbeeldt als camera, worden alle beelden vanuit Davids ogen en zijn situatie gefilmd. En opeens bekijk je het door de ogen van koning Achis. Die heeft David toegelaten, die heeft een tijdje aangekeken en die hoort al die verhalen en die denkt dat David voortdurend op plundering is onder zijn eigen volksgenoten. En Achis denkt, nou, dat hij dat zo'n tijdje gedaan heeft, nou heeft hij alle krediet verspild bij zijn eigen volk. En hij doet het trouwens goed. Hey, het is de voormalig lijfwacht van mijn vijand, Saul. Weet je wat? Ik lijf hem in. En hij vraagt dat dus aan David op een hele tactische manier. Hij zegt, als we straks ten strijde trekken tegen de Israëlieten, heb je dan wel door dat je dan aan mijn kant moet vechten? En dan zegt David, jazeker heer, u zult eens zien wat ik zal doen. En ik weet niet of het u gelijk opviel, maar mijn eerste gedachte bij het lezen was dat je bijna schrikt van het jazeker. Maar dat tweede zinnetje, dat is niet heel concreet. U zult eens zien wat ik zal doen. Daar liep ik al over door te denken. Toen dacht ik, u zult eens zien. Hoe klinkt dat als wij dat zeggen? We hebben thuis een van 7 jaar rondlopen, die zegt dat soms ook al. Dat zul je nog wel eens zien, zegt ze dan. En dat klinkt dan dreigend. Maar ook onzeker. Want ze weet niet precies wat ik dan ga zien. En ze hoopt dat ik waarschijnlijk dan zeg, nou weet je wat, dan ga ik nu van mijn gedrag aanpassen. Maar ik denk, als wij het zien, dat zal je nog wel eens zien. Dat we dan vaak ook iets van onzekerheid in ons hebben. We weten het niet precies. Of een soort van trots. En trots en onzekerheid liggen trouwens natuurlijk vaak heel dicht bij elkaar. We doen het graag voor, alsof we de situatie onder controle hebben. Zeggen, nou dat zien we dan wel. Jij zult het ook wel zien. Maar ook iets van dreiging. Wacht maar. Je zult het nog wel zien. Als in de Bijbel het zinnetje, je zult het zien, voor God gebruikt wordt, en dat komt nog best vaak voor, dan zijn al die dingen eigenlijk nooit aan de orde. Dan is het altijd een belofte. U zult het zien. Als er dingen beloofd worden, als God iets zegt wat onmogelijk lijkt, en mensen soms uitgesproken zeggen, nou, kan dat wel? Of dat je de spanning voelt van, kan dat wel? Dan zegt God, je zult het zien. Ik moest bij dat zinnetje denken aan Thomas. Een van de leerlingen van de Heer Jezus. Een trouwe volger, maar eentje die op een bepaald moment moedeloos ook werd. De moed verloor. Want Jezus wordt geroepen om langs te gaan bij zijn vriend Lazarus, vertelt de apostel Johannes. Johannes 11. Hij moet daarheen, maar hij wordt ook gewaarschuwd. Niet doen, want ze zullen u daar gevangen nemen en doden. Maar Jezus beslist wel om te gaan. Hij heeft het zelf ook gezegd tegen zijn leerlingen. Ze zullen me gevangen nemen en ik zal sterven. Hij heeft erbij gezegd, op de derde dag zal ik opstaan. Maar niemand van de leerlingen lijkt dat laatste gehoord te hebben. Alleen dat hij zal daar sterven. En Thomas, die ziet hem aankomen. Hij zegt, je zal het zien. Het gaat gebeuren. En dan zegt hij, laten we maar met hem meegaan om met hem te sterven. En hij krijgt gelijk. Hij ziet het gebeuren. Althans, voor zover hij niet is weggerend als Jezus wordt gevangen genomen. Hij hoort het, hij weet het. Jezus wordt gevangen genomen, veroordeeld en sterft. En daarom is voor Thomas de moed eruit. Hij is niet meer bij de anderen. Hij is niet meer samen. En als dan 3 dagen na de opstanding die anderen 's avonds bij hem komen en vol enthousiasme roepen, wij hebben de Heer gezien. Dan zegt Thomas, alleen als ik de wonden in zijn handen en de wond in zijn zij zie, dan zal ik geloven. En dan een week later, als ze weer bij elkaar zijn, staat Jezus weer in hun midden. En dan zegt Jezus, eigenlijk nog meer dan zien. Hij zegt, Thomas, leg je hand maar in mijn hand. En steek je hand maar in mijn zij. Hij heeft het gezegd, je zult het zien. En nu ziet Thomas het. En dan zegt Thomas, mijn Heer en mijn God. Hij dreigde te moeten verliezen. Maar dat was Jezus' belofte. Je zult het het eens zien. En dan zegt Jezus al, gelukkig ben je die het gezien hebt en gelooft. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dus als je de moed dreigt te verliezen in dit leven. Als er een situatie is waarin je merkt, ik moet keuzes maken. Wat is nou goed? Wat moet ik doen? Er zijn legio situaties waarin je niet exact zomaar even antwoord A of B kan weten dat het goed is. Maar zo'n gedeelte als dit vertelt je wel, laat niet jouw gedachten, uw angst, de doorslag geven. Maar betrek in de keuzes die je maakt, God. De God die gezegd heeft, je zult eens zien. En dat die belofte er ligt en dat dat de oproep is, is geen garantie. Dat de keuzes die je maakt, altijd zorgen voor een geweldige, mooie, nieuwe situatie. Het leven is daar vaak gewoon te gebroken voor. Niet alles wordt opgelost. Maar als je je keuzes met God maakt, dan maak je ze wel met de belofte. De belofte van de Heer Jezus, die een gewonde heiland is. Die weet van onze gebrokenheid, onze pijn, ons verdriet, onze vragen. En die heiland is onze redder. En die belooft, welke omstandigheden je ook in zit, de wijsheid om de goede keuzes te maken. Vergeving voor fouten die je gemaakt hebt. En de moed, dus tegenover de angst, de moed om te kiezen voor het goede. En zijn belofte is, je zult eens zien. Ik ben erbij. En ik maak alles nieuw. Amen.